That's safe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 89, daarvan het 9e en ook het 15e vers. We zingen samen van Psalm 89, vers 9 en vers 15. Doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna van Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6. En aan ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Al de eeuwen door hebt u de belofte herhaald. Die ene belofte gaf u aan het begin, de moederbelofte. Meteen al in de hof, toen Adam en Eva tegen u kozen. Daar kwam niet één excuus over de lippen. En ook geen schuldbewustzijn, geen zondebesef, alleen maar een verwijt. En heren, dan zeggen wij als mensen onderling, dan is het klaar. Maar u hebt gedachten des vredes gehad en meteen komt u met uw belofte. Zo zouden wij als mensen het nooit doen. Heren, als wij op het hart getrapt worden, dan zijn we misschien stil, teleurgesteld. In ieder geval, dan spreken we niet aan helemaal geen woorden van heil, van vergeving. Een ander moet het maar eens voelen wat hij gezegd of gedaan heeft. Maar zo bent u niet en zo doet u dat niet. U komt meteen met de meest rijke belofte. Ik ga het goed met jullie maken. Want ik zal mijn zoon zenden in het menselijke vlees. En al de eeuwen door hebt u die basisbelofte, de moederbelofte. De moeder van alle beloften, die hebt u herhaald in de geschiedenis. En telkens opnieuw heeft het volk het er niet naar gemaakt. Ze hebben uw verbond verbroken, heren. Ach, wat moet dat dan worden met het mensdom? Maar u hebt gedacht aan uw genade en uw trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En toen is hij gekomen in de volheid van de tijd, de Heere Jezus Christus. En daar mogen we ook vanavond weer van gaan horen, onder welke omstandigheden hij gezonden is in het menselijke vlees. En dat betekent voor ons allen dat er geen hopeloze gevallen bestaan. Dat we zo ver bij u niet vandaan gevallen kunnen zijn, of vandaan gereisd zijn, net als die verloren zoon in een vergelegen land, of u bent voor de mens bereikbaar, en de mens is bereikbaar voor u. Heere, dat is een wonder, anders hadden wij hier vanavond ook niet gezeten. Het is door die voortgaande trouw van u. Het is uw kerkvergaderend werk. Het is uw Heilige Geest die ons gegeven wordt op het gebed. Heere, wat een wonder is het, we aanbidden u erin. Geen verdiensten van onze kant, maar u brengt zelf alle dingen mee. En Heere, dan, als we daar iets van mogen zien, ook vanavond misschien wel, we bidden erom. Heere, dan kunnen we er misschien niet eens makkelijk woorden aan geven. Maar dan zingen we ervan, zoals Maria daarvan zong en ook Elisabeth en zoveel anderen ervan gezongen hebben. Heere, want de boodschap is te hoog en te groot, we kunnen er niet bij. En we kunnen het al helemaal niet overdragen aan een ander, al mogen we ervan spreken en getuigen. En zo bidden we, Heere, als we de schriften open doen, dat we op een meditatieve manier, een nadenkende manier, al deze schriftgegevens naar voren halen, overdenken, in ons hart leggen en komen in verwondering voor u. Heere, dat ons hart naar u uitgaat en dat u de dank zullen brengen. Wat is het dat u omziet naar zo'n mens als ik ben? En dan zal het straks zijn een schare die niemand tellen kan. En dan mag het ook zijn, Heer, al gaat het om dingen die wij bijna niet geloven kunnen. De maagdelijke geboorte en zoveel andere dingen meer. Heere, maar dan gaat het toch om de dingen die onder ons volkomen zeker zijn. En daaruit leven we. Heere, gedenk ons en onze kinderen. Geef dat wij ook op onze beurt weer een uitdeler mogen zijn. Vanuit de stof die we op deze avond en aan deze morgen hebben gehoord. U kent ons ook in onze omstandigheden, Heere. We zijn maar broze en zwakke mensen. Ook in het midden van de gemeente is er zorg. Gedenk ons, Heere, als er moeite is, een tegenslag. Heere, gedenk ons ook in het persoonlijk, in gezin, in familieverband, op school, op het werk, ook in de gemeente. Wilt u de broeders van het bestuur gedenken, alle die een takenplaats hebben, de kosters en de organisten. Wat een zegen dat we mogen samenkomen, Heere, maar het gaat nooit vanzelf. Want de duivel zit niet stil en is bezig om het woord, het zaad van het evangelie weg te pikken, omdat hij weet dat hij het van dat woord niet winnen kan. Heere, maar wees hem te slim af ook vanavond dat we mogen luisteren, dat we aan uw voeten mogen verkeren als het ware, om de toepassing te maken voor onze eigen situatie van dit ogenblik. Voor onszelf, maar ook opdat we er anderen nog mee kunnen steunen en bedienen. Wil ons gebed verhoren, onze dank aanvaarden en ook al onze zonden uit genade vergeven. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in het Nieuwe Testament. Wij lezen van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen van Lucas 1, de versen 26 tot en met 45. Lucas 1, de versen 26 tot en met 45. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zij wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouw. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegd hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want ge hebt genade bij God gevonden. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienstmaagd des Heeren mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met een grote stem en zei, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. De tekst voor deze avond, gemeente, is van de versen 26 en 27, waar we lezen, en in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. Tot zover, gemeente, laten we samen gaan zingen, ter inleiding op de preek van de lofzang van Zacharias, daarvan vers 1 en vers 2. Wat de diensten betreft van eerste kerstdag, 25 december, hoopt 's morgens om 10 uur dominee P. Vernooy voor te gaan, en om 6:30 is dat dominee J.H. de Vree uit Dodewaard. Wat de tweede kerstdag betreft, 26 december, hoopt 's morgens om 10 uur dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. De collecten van vandaag zijn bestemd in de eerste rondgang voor het onderhoudsfonds. De tweede collecten is ten bate van de plaatselijke gemeente. En dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Zullen wij zingen, gemeente, van de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. Gemeente, vanavond de vierde Adventszondag en we mogen nadenken over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En ja, wat is dat toch een wonderlijke geschiedenis, ook een bekende geschiedenis. En toch, als we telkens opnieuw weer geroepen worden om dat allemaal te overdenken en die woorden weer opnieuw vanuit het evangelie oplichten, woorden die we in het verleden natuurlijk ook wel gelezen hebben, maar het is net als met een diamant. Je ziet dan toch weer een ander facet, een andere glans. En daar hebben we, laten we maar eerlijk zijn, ook de Heilige Geest voor nodig. Daar hebben we ook stilte voor nodig. Daar hebben we tijd voor nodig. Daar hebben we meditatie voor nodig. Als je kijkt naar dat oude, dat bekende schilderij. En laten we vanavond stil worden voor de Heer onze God. En laten we vanavond heen gaan naar Nazareth om te overdenken dat goddelijke wonder dat de Heer dan verricht als dat meisje, eenvoudig meisje, 17 jaar, 18 jaar misschien, wie zal het zeggen, bezocht wordt en in verwachting raakt door Gods toedoen en daarmee ingrijpt in de wereldgeschiedenis. En als we zo kijken naar dat schilderij, gemeente, ja, het feit dat Christus in deze wereld gekomen is, dat op zichzelf genomen, dat is al een groot wonder. Wie kan dat uitzingen? Wie kan dat bevatten? Al de eeuwen door hadden de profeten daarop gewezen. En al die facetten, nou, het is misschien in de Adventweken ook wel langsgekomen in de prediking, Oude Testament. En eeuwen heeft het volk daarop gewacht, uitgezien naar de komst van de Messias. En nu gaat de Heere dat dan vervullen, hetgeen Davids huis was toegezegd. Maar hoe doet de Heere dat nou? Laten we eens goed gaan kijken naar deze tekening. Wie gaat de Heere daarbij inschakelen? Van welke middelen gaat de Heere zich bedienen? En laten we daar eens goede aandacht aan geven. Want hoe langer, hoe meer je naar dat kerstevangelie kijkt, dan moet je tot de erkenning komen dat nou elk woord, elke komma in dat kerstevangelie betekenis heeft. Hoe gaat de Heere zijn belofte vervullen? Hoe werkt de Heere? Welke wegen kiest de Heere uit? Nou, één ding is meteen al duidelijk, gemeente. De Heere die werkt dwars door de onmogelijkheid heen. En het lijkt er wel op alsof de Heere er op een of andere manier een voorliefde voor heeft, door via het wonder tot ons te komen. Dat hij die wegen kiest. De moeilijkste weg, de weg die als mens toch niet bedenken zou. Om te laten zien, wat die engel ook tegen Maria zegt, dat geen ding bij God onmogelijk is. Gemeente, dat geeft ons moed, geeft ons kracht. Wat een onmogelijkheden in uw leven, in mijn leven. Onmogelijk. Als ik naar mezelf kijk, ik word geroepen om te geloven. Ik word geroepen om op God te vertrouwen. Ik word geroepen om te bekeren. Onmogelijk van mijn kant uitgezien om zalig te worden. Of als je kijkt in het horizontale, het leven van elke dag. Dan zeg je, ja, onmogelijk in deze wereld dat het ooit nog eens vrede wordt. Onmogelijk om oorlog uit te bannen, om ziekte te bedwingen. Om de dood te bezweren. Onmogelijk om Gods eer te bedoelen. Maar kerstfeest betekent, er zal bij God geen ding onmogelijk zijn. En daarom gaat de Heere met zijn volk ook dwars door de Rode Zee. Onmogelijk. En daarom wordt ook de Christus ons gegeven in het menselijk vlees. Daarom moet hij komen in de weg van het wonder, geboren uit de maagd. Daarom ontvangen Zacharias, Elisabeth, twee hoogbejaarde mensen, een kind als voorloper op de Heer Jezus. En daarom zoekt nu de engel dat meisje op daar in Nazareth. Ja, Nazareth. Want dat is ook waar. De Heere die werkt dus niet alleen in een weg die voor ons als mensen onmogelijk schijnt, maar naar onze waarneming ook onogelijk. De Heere die begint zijn werk ontzaggelijk klein, onogelijk klein. En jongens en meiden, dat stond ook al van hem geprofeteerd. Want hoe komt Jezus? Hij komt als dat reisje uit die afgehouwen tronk van Izaï. Zeg maar dus gewoon een sprietje uit een afgehouwen stam. Ja, je zou zo over langs hem heen kijken. Maar deze scheut zal vrucht voortbrengen en op hem zal de geest des Heren rusten. Nou, gemeente, dit ter inleiding, om het even bij u te brengen. Deze twee woorden die ik noemde zijn ook meteen het thema voor de prediking. We gaan letten op onmogelijk en onogelijk werk. En nu deze twee gedachtes, die ik heb nu verder geen puntenverdeling voor u, maar we gaan deze twee woorden, en ik gebruik het ook maar wat door elkaar heen, samen verkennen. Onmogelijk en onogelijk werk. Twee lijnen uit deze kerstgeschiedenis die we tegelijkertijd samen willen overdenken. Dat is dus blijkbaar het kenmerk van het heilshandelen van de Heere. Dus daarom Nazareth. Daarom Maria. Niks geen dochter van een eminent schriftgeleerde, dat zouden wij misschien bedacht hebben. Laat de Christus groot worden in een gezin dat al met de schriften leeft en een veel in huis heeft. Heeft hij misschien een voorsprong of zo? Niks geen paleis. Ja, daar zoeken die wijzen uit het oosten hem. Dat is nog niet eens zo gek gedacht. Als ze daar een ster zien en vragen naar de geboren koning der Joden. Ja, waar zoek je dan? Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn koninkrijk, en dat moeten we telkens opnieuw weer leren, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. God gaat zijn koninkrijk op aarde vestigen. En waar begint de Heere dan? Het is een werk dat de Heere doet wat we in zijn omvang, in zijn rijkwijde niet kunnen bevatten. De Heere begint in Nazareth. Met een boodschap, een aankondiging aan een meisje, haar naam is Maria. Wie is ze geweest? We weten het niet. Vader, moeder, was ze wees misschien? We weten het allemaal niet. Maar een meisje van lage komaf. Daar begint het koninkrijk. Daar ligt de basis. Daarom zijn het eenvoudige vissersmensen die behoren tot de discipelkring van de Heer Jezus. En die mensen die krijgen uit Gods mond te horen, jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht der wereld. Gemeente van Haasdrecht of waar we ook wonen, zullen we dat in ons eigen leven niet vergeten. Kijk, heden ten dagen zijn onze ogen natuurlijk gericht op het grote gebeuren in de wereld. We kijken naar Poetin en we kijken naar Trump en Oekraïne, Rusland. En we denken al gauw, kijk, daar is de Heer aanwezig. De Heer die neigt immers de harten van koningen als waterbeken, niet waar? Maar ja, wij hier in Haasdrecht, of waar we ook wonen, ja. Ten midden van al die miljoenen, miljarden mensen die dan al de eeuwen doorgeleefd hebben, zou de Heer zich met u, met mij persoonlijk bekommeren? Ja, dat is onze menselijke gedachte, niet waar? Wij denken dat de Heer wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan zich met ons te bemoeien. Maar hier in het evangelie komen we iets tegen wat precies tegengesteld is aan die gedachte. Daar begint Gods koninkrijk. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat dat koninkrijk niet van deze wereld is en niet overeenkomstig de maatstaven van deze wereld is. En Maria zingt dat straks ook in haar lofzang. En dan komt ze erachter en dan zegt hij dat hij rijk en leeg heeft weggezonden en machtiger van de tronen heeft getrokken. Nazareth dus. We zien daar een meisje bezig, ja, in huis, aan het werk. Ja, alledaagse kan het niet, want dat doen we op maandag ook weer. Dan zijn we weer bezig met stofzuigen en in orde maken van de dingen. En nou, is het haar eigen huis geweest, als verloofde, dat ze het wat in orde maakt, want zo binnenkort te trouwen. Is het misschien het huis van haar ouders, we weten het ook allemaal niet. Van haar vader lees je het niet, ook niet een boze vader die verneemt dat zijn dochter in verwachting is en allemaal niet. Ze is bezig in huis en dan ineens, een dag als alle andere dagen, maar het is wel de volheid van de tijd. De engel Gabriël komt, die lichtende gestalte. En ze is bang, logisch. Nee, wees niet bevreesd, Maria. Je hebt genade bij God gevonden. En hoewel we dan van Maria niet veel weten, is dit ene zinnetje veelzeggend. Die ene aanspraak onthult hoe ze is, het geestelijk leven. Net als met die andere uitspraak van Gabriël toen die 6 maanden daarvoor bij Zacharias kwam. Toen zei de engel, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord. De engel wist van het gebedsleven van Zacharias. En de Heere die is bekend met het geestelijk leven van Maria. Vrees niet Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Let op dat woordje gevonden. Dat betekent misschien wel dat Maria na genade in haar leven heeft gezocht. Dat ze om genade verlegen was. Net als Rut de Moabitische. Die genade vond op de akker van Boas. Die genade zocht. En net als Hanna. Weet u wel. Daar in de tabernakel. Kinderloos. En genade vond in de ogen van de Heere. En daarom gemeente we mogen toegaan. Naar de troon van Gods genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dus wat ik ermee zeggen wil is dit gemeente, genade valt vrij zeggen we dan, het is zomaar iemand, God kiest daaruit, maar tegelijkertijd geldt het ook wel en het geldt ook van Jozef, het geldt ook van Elisabeth. Het geldt van Zacharias. Het waren mensen die rechtvaardig waren voor God. Godvrezende waren. Dus het is niet om het even hoe wij in het leven staan. Hoe wij met de Heere omgaan. En dat lezen we ook van Jozef. Dat lezen we ook van Maria. Die beide zijn verloofd. Maar ze leven op een zuivere manier. En volgens de wet van God bereiden ze zich ook voor op dat huwelijk. En Jozef heeft op die nauwgezette manier ook willen leven. Want als hij dan erachter komt dat Maria in verwachting is. Wat doet hij dan? Wat wil hij dan? Dan zegt hij niet, nou Maria, laten we er maar niet meer over praten. We maken allemaal fout in het leven. We houden toch van elkaar. Nee. Dan had hij haar voor het gerecht kunnen brengen, zodat ze gestenigd werd. Dat doet hij niet, dat wil hij niet. Maar met haar trouwen, dat kan ook niet. Dat weet hij. Zij is de vrouw geworden van een ander en hoe het zit. Ja. En dan wil hij haar heimelijk verlaten met het oog op, dan is voor haar de weg vrijgekomen. Dan laat hij ook de schuld op zich. Hij verlaat haar, dat mag natuurlijk niet, maar hij verlaat haar. Hij neemt de schuld op zich. En dan kan Maria zich voegen. En trouwen met de vader van haar kind. Dat is Jozef. Zo rechtvaardig. Zo rechtvaardig. Twee oprechte mensen. Jonge mensen. Deugdzame mensen. Die we aantreffen in dus dat onooglijke stadje. Nazareth. En wat zegt dan de engel tegen haar? Je hebt genade gevonden bij God. Nee, ik weet best wel dat we genade in het leven niet ontvangen omdat wij daar nou zo naar gezocht hebben. Het hangt van ons zoeken niet af. Dan zou trouwens geen mens in Gods genade kunnen delen. En gelukkig, God geeft zijn gunst ook menigmaal. Daar waar we niet naar zijn genade hebben gezocht. Immers, ik ben gevonden van degenen die niet naar mij vraagden. En gevonden van degenen die mij niet zochten. Maar gemeente, ik heb wel eens de indruk dat we het omdraaien. En ik moet eerlijk erkennen dat ik me daar op een of andere manier soms ook wel eens een beetje schuldig aan maak. En wat zeg ik dan? Ik denk ook de dominees wel die voorgaan hier iedere week. Dan zeggen we, ja, het is voor de grootste der zondaren, zeggen we dan. En dat is natuurlijk ook zo. En wie je ook bent, hoe vuil ook maar, en waar je ook maar hebt ingezeten, en wat je ook maar denkt, enzovoort. Hè, dat kan allemaal. En wat God maakt, het goed, het bloed van Jezus Christus, zeggen we dan nog bij, reinigt van alle zonden. En alsof genade helemaal niets te maken heeft met het zoeken van de Heer. En dan zeg je, ja, het is voor de grootste van de zondaar. En soms dan kun je de gemeente een indruk meegeven dat je eerst dus een grote zonde moet hebben geleefd om voor die genade in aanmerking te komen. Nee, gemeente, ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Zeker, we kunnen de zaligheid niet mee verdienen. Maar het leven met de Heer. In alle oprechtheid en in alle zuiverheid en alle nauwgezetheid. Nee, je hoeft er geen fariseer voor te zijn. Dat is misschien de scheldnaam die je meekrijgt. Jij denkt het te kunnen verdienen. Nee, de Bijbel zegt daarin is grote loon. Dat wordt gezegend, dat wordt gezien. En natuurlijk, het is geen verdiend loon, het blijft genadeloon. Maar er is toch geen heerlijke leven. Ach, ik kan me niet anders voorstellen, gemeente, dat u daar ook mee eens bent. Het is toch geen heerlijke leven dan te leven vanuit die zuivere bron. Te leven vanuit het woord dat de Heere ons brengt. En dan mogen onze kinderen meegeven. Ja, je hebt het nu even over verkeringstijd. Ik weet niet of daar nog wel eens over gesproken wordt met elkaar. Of dat we allemaal maar een beetje wegkijken. En zeggen, ach, het maakt allemaal niet uit. We zijn al lang blij dat ze het met elkaar goed kunnen vinden. Dat er... Nee, gemeente. Dit wordt door de Heere gezien. Dit wordt door de Heere gezegend, net als Zacharias, Elisabeth, van wie je leest, ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden des Heren zijnde onberispelijk. En daarom, ik zei net, misschien dat ik me er zelf ook wel eens schuldig aan maak, en dan wil je de sluizen van het evangelie openzetten, de sluizen van genade, en dat moeten we blijven doen hoor, natuurlijk wel, als het stiekem voor u maar geen vrijbrief geworden is om te blijven wie je bent. Een soort blanco cheque, maar nee, daar is vergeving altijd bij God geweest. En ondertussen komen we maar niet tot een ander leven, komen we maar niet tot een ander patroon. Nou, dan bent u toch met me eens, dit kan niet zijn, dit duldt Gods glorie niet. Wie is ze, waar komt ze vandaan? Ja, ik zei het al, weinig, dat we weten weinig. En toch, ja, ze komt uit het huis van David. Net als haar ondertrouwde man. In het geslachtsregister in Matthäus 1, u kent dat ongetwijfeld, zie je dan de lijn van David naar Jozef. Daarvan kun je nog zeggen, ja, maar ja, Jozef is niet de echte vader, dus wat zegt ons dat? Feitelijk niks, hè. Het moet toch uit het vlees zijn van David, zou je zeggen. Ja, dat is dan Jozef niet. Maar dan moet je vervolgens lezen in Lucas 3. Er wordt wel eens geschimd door professoren en zo. En die zeggen, kijk, dat klopt niet, die twee geslachtsregisters. Dan zie je maar weer hoe onbetrouwbaar de Bijbel is. Nee, de Bijbel is niet onbetrouwbaar. Dat is de geslachtslijn over Maria. Bij ons thuis in de pastorie heb ik ooit eens een keer cadeau gekregen van een gemeentelid. Het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat is heel indrukwekkend. En dat begint dan Adam en Eva. Het staat allemaal in de Bijbel. Je kan het allemaal die tekstjes staan erbij. En dan kun je het zomaar nagaan. En dan kom je uiteindelijk, in het midden kom je bij David uit. Nou, wie weet, David had 7 vrouwen uiteindelijk. En dus heel veel van die kinderen waren natuurlijk halfbroers en zussen. En ik heb het nu op dit ogenblik niet helemaal scherp. Maar er is één van de zonen, Nathan, niet de profeet, maar één van de zonen van David. En daar komt dan Jozef uit voort en dan een halfbroer van hem en daar komt dan Maria uit voort. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een dubbele bevestiging. Uit het huis, uit het geslacht, uit het huis van David. Hoe wonderlijk, gemeente. En hoewel Maria, afgehouden tronk, niet waar. Wat was er van dat koningsgeslacht overgebleven? Hoewel Maria in de schaduw toch bij de Here bekend naar voren gehaald, nauwkeurig uitgekozen. En dan zie je, ja, de Here die lijkt maar gewoon een soort losse draad te nemen. En zegt, ja, wat moet dat nou worden? Daar kan ik nou helemaal geen lijn in ontdekken. Ja, maar gaandeweg is er wel degelijk lijn te ontdekken. Want het feit dat Gabriël wordt heengezonden past allemaal in het beeld. Want waar wordt hij heengezonden? Ja, hij wordt naar Nazareth gezonden. En weet u, ja, kijk, bij ons Nazareth is een bekende klank. Dus ja, maar in die tijd wist de Israëliet werkelijk waar niet waar hij het over had als je het over Nazareth had. Ergens in het noorden, een beetje in de bergen zo. Klein en onbetekenend. In de Talmud, dat is een Joodse schrift, staan vele plaatsen in Galilea opgetekend. En je zoekt tevergeefs naar Nazareth. Zeker te klein, nooit van gehoord. U hebt wel eens gehoord, denk ik, van Flavius Josephus. Dat is een van de buitenbijbelse bronnen, die worden nog wel eens geraadpleegd. Flavius Josephus was een Joods geschiedschrijver. Dat moest hij doen van de keizer en moest alles beschrijven wat er gebeurde. En dat is heel leerzaam. En Flavius Josephus, die heeft zoveel mogelijk plaatsjes in Galilea, heeft hij beschreven, geteld. En hij kwam er aan 204. En misschien heeft die beste man gedacht, nou, ik ben toch aardig volledig geweest. En Nazareth staat er niet tussen. Gemeente, er zit lijn in het werk van de Here. Er zit altijd lijn in het werk wat de Here doet. Alleen wordt het niet pas gaandeweg in ons leven zichtbaar. Willen we niet allemaal van tevoren weten wat de lijn is die de Here trekt in ons leven? En willen we niet allemaal weten waarom de Here een bepaalde afslag in ons leven genomen heeft? En is het niet vaak zo dat wij zo weinig lijn kunnen ontdekken in ons leven, dat we ons tegen de Here wel eens verzetten? Here, waarom? Waarom? Waarom die kinderloosheid? Dat zullen Zacharias en Elisabeth zich ook wel hebben afgevraagd. Of misschien iemand in de kerk die zegt, Here, waarom? Waarom die handicap? En de Heere doet niet zomaar iets. Hoe vaak is het niet gebleken, misschien wel na jaren en jaren, dat de Heere er een hoger doel mee voor ogen stond. Dat de Heere in een weg van beproeving, van verdriet, maakte dat een kind dubbel welkom was. Nou, dat zie je toch wel heel duidelijk in het leven van Zacharias en Elisabeth. Dan zie ik daar die oude, die grijzaard, die Zacharias. Nou, die is dan gebogen over de boeken van het oude verbond, de perkamenten. En ik zie die kleine Johannes, hij leert hem lezen. Hij leert hem alles van Gods wet en van de profeten. Dus ik wil er dit maar mee zeggen. Al ziet u de lijn, we kennen elkaar natuurlijk niet, gemeente. Maar al ziet u de lijn niet in uw leven, zegt u, Heer, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Daarom zijn ze er nog wel. Alleen een oog dat door nauwe omgang met de Here in de loop van de tijden is gescherpt en is geoefend, mag er soms in het leven al iets van zien. Here, ik had het nodig, hoe moeitevol het ook is. En je zegt het misschien met tranen in je ogen. Here, ik had het nodig. Paulus die kwam er ook achter, die had gebeden, die doorn in het vlees, alsjeblieft God neem het weg. En hij kon er uiteindelijk in berusten en hij zag er iets van ineens. Oh, nou snap ik het, nou zie ik het. Ik heb zoveel heerlijke dingen gezien. Ik zou als mensen nog naast mijn schoenen gaan lopen en hoogmoedig worden. Maar ja, daar heb ik geen tijd voor en daar heb ik geen energie voor, want ik zit met die doorn in mijn vlees. En zo begint God met een losse draad, onogelijk klein, onbetekenend, dat stadje hoog in de bergen. Maar het geloofsoog mag het zien. Maria was ondertrouwd met een man uit het huis van David, dubbele vervulling. Wat een wonder. En als door een wonder mag de Heer Jezus dan opgroeien in de luwte. Hij mag wonen, werken in Nazareth. Ja, en hij wordt toch geboren in de stad van koning David in Bethlehem. Want alles wat van hem geschreven staat gaat in vervulling. Nazareth. Daar heeft de Heer Jezus het grootste deel van zijn leven op aarde doorgebracht. Niet in Capernaum, dat was wat groter, ook niet in Jeruzalem, maar in de bergen van een timmermanswerkplaats van vader Jozef. En zo heeft hij zich voorbereid op zijn werk. Een stad waar de profeten niets over geschreven hebben. Nou ja, het is waar, Matthäus is wel heel creatief, want u weet, Matthäus schreef voor de Joden. En daarom iedere keer, toen ging in vervulling wat geschreven staat door de profeet. Hij wil maar tegen de Joden zeggen, het is echt waar hoor, je moet bij Jezus zijn, want hij is de Messias. En Matthäus die ziet dat hij in Nazareth woont, daar gaat ook mee in vervulling dat in het Oude Testament geschreven staat dat hij Nazireër God zou zijn. Dan maakt hij een beetje woordspeling. Nazireër Gods. Maar ja, Nazareth, het is geen enkele Israëliet opgevallen. Ja, die profetie ten aanzien van Bethlehem, dat was natuurlijk veel duidelijker. Maar Nazareth, Maria, jong meisje, onbekend, verborgen, gemeente, zo werkt God, ook vandaag. En wat is daar nou van de betekenis? Dit is de betekenis. God is de mens zo dicht genaderd. Want kun je het je eenvoudiger voorstellen dan dit? Gemeente, als ik dit zo preek en ik luister naar mijn eigen woorden, dan stoort me dit en u misschien ook wel. Dan zeg je, ja maar wacht eens even, de Heer Jezus toch ook nog een keer God? De werkplaats van vader Jozef, heeft hij de klanten geholpen of zo? Ja, heeft de klanten geholpen. Heeft meegedacht als de mensen zeiden van er moet een meubelstukje komen, het moet zo breed wezen, zo hoog wezen. Als het kan, dit, zus en zo, oh oké. Okay. Heeft Jezus, ja. Zo diep wordt de Heer Jezus, Gods enige geboren zoon, in het menselijke vlees getrokken. Zo diep. En straks dan zal hij gaan spelen met de kinderen in de straat. En zo helpt hij de klanten in de werkplaats van vader Jozef in Nazareth. Als u daar moeite mee hebt, bent u niet de enige. Filippus was in vuur en vlam. Hij had Jezus horen spreken. En hij dacht en hij zei het ook meteen. Dat kan maar één ding betekenen. We hebben gevonden. We hebben gevonden waarvan in geschreven staat in de profeten. Nooit heeft een mens zo. En dan vindt hij Nathanael onder de vijgen. Nathanael, kom mee, kom mee. We hebben gevonden Jezus. Jezus uit de stad van Nazareth. Ja, toen was die Nathanael meteen al kwijt. Stop maar, stop maar. Je kent je Bijbel niet, Filippus. Kan er uit Nazareth iets goed zijn? Profetisch gezien bedoelt hij natuurlijk. Er staat nergens over Nazareth geschreven. En toch, Nathanael mag meegaan. En hij komt op de belijdenis. U bent de koning van Israël. Maar ook de fariseeën en de schriftgeleerden, als zij vernemen dat hij uit Galilea komt, vinden dat nou niet bepaald geloofwaardig. Als de mensen zeggen, deze is waarlijk de profeet, en zelfs zeggen, is deze niet de Christus, dan werpen ze tegen, ja, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet zelf dat de Christus zal komen uit het zaad van David en uit het vlek van Bethlehem waar David was? Nou, de mensen liepen ermee vast. En de fariseeën en de schriftgeleerden Die zeggen het nog ietsje krasser. Als dan Nicodemus, ook een van de fariseeën, en die zat ook in dat Sanhedrin, maar die begon in die loop van de tijden wat sympathie voor Jezus te krijgen. En hij twijfelt, hij zegt, ja, maar dit moet hem dan toch zijn? En hij neemt het heel voorzichtigjes een beetje op voor Jezus en dan krijgt hij me daar een sneer. En dan zeg je, je moet beter in je Bijbel kijken, man. Ben je ook uit Galilea soms? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. Einde discussie. Maar de Heere die houdt getrouw zijn woord. Want weet u, gemeente, wat wij hier lezen, dit past in geen enkel raamwerk. Niet in ons menselijk denken. Dit werk, dit is onmogelijk. Dit werk is onogelijk. Jazeker. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Want de jongens en de meiden in de kerk die weten het. Dat God als door een wonder het toch zo beschikt. Dat de zaligmaker in Bethlehem geboren wordt. De vraag is natuurlijk. Waarom doet de Heer dat op deze omslachtige manier? Waarom gebruikt hij nou een losse draad? Een situatie waarvan je zegt, wat moet dat worden? Nou, dat is misschien wel hierom, omdat de verwondering daarover des te groter zal zijn. Opdat de woorden van Jesaja 43 een plaats krijgen in ons hart. Waar de Heere zegt, ik zal werken en wie zal het keren? God zoekt het meest onbetekenende uit. Hij zoekt een plaats uit waar niet eens wat over geschreven staat in zijn woord. God zoekt een meisje uit waarvan we verder niets weten. En dan zie ik daar zomaar een meisje zitten in de kerk. Of een jongen zitten, een beetje weggedoken. Die zegt, nou, voor mij hoeft eigenlijk de kerkgang niet. Ook doet voor mijn ouders en zo. Maar ja, zou mijn leven nou enige waarde hebben voor God? Kan je wel eens aanvliegen of niet? Zou God nou mijn leven wel willen? Zou hij mijn leidsman willen zijn? Zou dat leven van mij voor de Heere nou van belang zijn? Zou het de Heere interesseren trouwens of het goed met me gaat of juist helemaal niet goed met me gaat? Zou de Heere daar nou een belang in stellen? Jonge meisje en gemeente, dat zou je nou eens aan Maria moeten vragen. Want straks dan breekt ze uit in een lofzang. En Maria ziet het, dat God werkt zo totaal anders dan de orde van de mensen. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, nederigen heeft hij verhoogd. En hij is het die zijn barmhartigheid toont. Een barmhartigheid die is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En weet u, gemeente, dan ga ik een stapje weer met u verder. Dat de Heere daar Maria in al haar verwarring daar zelf toe gaat brengen. Want denken we misschien dat Maria meteen de rijkwijde en de impact van deze boodschap heeft doorzien. Toen de engel haar verkondigde, je zult bevrucht worden en een zoon baren en zijn naam heette Jezus. Nee, natuurlijk niet. Ja, ze heeft wel gezegd, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Maar daarmee zijn niet alle vragen meteen beantwoord. En dan moet eens opletten, gemeente, wat de Heere dan doet. Kijk, ik bedoel dit, ik spreek de catechizanten maar aan. Hè. Hoe word je nou gered, hoe word je nou zalig? En dat zou een catechisatievraag kunnen zijn. Nou, jullie geven meteen het goede antwoord. Nou, dominee, dat hebben we uit de treuren gehad. Hoe word ik zalig? Dat is niet door de werken of goed mijn best te doen, beloftes te doen, veel te bidden, Bijbel lezen. Dat zijn dingen die erbij horen, natuurlijk wel. Maar dat is niet de kern en je zegt, het is door het geloof. Nou, goed geantwoord. Door het geloof. En al die andere dingen komen er bij. En de Heere mag van jou en van ons allemaal onvoorwaardelijk geloof vragen. En dat zeggen mensen dan ook, ook vanaf deze kansel zal het wel eens gezegd zijn, ongeloof is zonde. Nou, dat komt er dan ook nog eens bij en wij maar proberen te geloven en dat lukt niet altijd en dan denk je nou, o Heere God, ik
Durf niet te zeggen dat ik geloof, zoals eigenlijk zou moeten. Herken je het of niet? Want dat is het kanaal, het geloof, ja? En dan? En nou het evangelie, want de Heere die weet dat. Dat u en ik daar bij tijden zoveel moeite mee hebben. Dat wij geen volkomen geloof hebben, zegt onze Heidelbergse catechismus. Of de Heilige Avondmaalsformulier moet ik zeggen. De Heilige Avondmaalsformulier. Dat we geen volkomen geloof hebben. Maar juist dat we tegen al dat negatieve, al die zonden hebben te strijden in het leven. De Heere die weet dat. En nou komt de Heere om dat ongeloof te ondersteunen. Maria heeft gezegd, en dat is natuurlijk zeer in haar te prijzen, ze komt tot geloofsovergave. Ze zegt, nou engel, hoe het moet en hoe het gaat, ik snap er allemaal niks van. Maar laat het maar gebeuren zoals God het wil en zoals God het in gedachten heeft, dan is het ook goed. Maar wat zegt die engel dan vervolgens? Maria, dan heb ik nog wat voor je. Want u hoeft niet te geloven als een soort, nou ja, carte blanche, hè. Sommige jongeren hoor ik daarover. Het kan twee kanten opvallen. Het is 50-50. Ik geloof, hè, nou ja, dan ga ik dan naar de hemel. Maar ja, het kan ook wezen aan het eind van het leven dat het allemaal... Nou ja, goed, dan is het allemaal niks geweest. Dan was het één groot toneelstuk daar in de kerk. Zou het zo zijn, denkt u? Dat we het risico maar moeten nemen? Nou, ik zet mijn verstand maar op nul en we geloven zoveel als dat kan. En dan hopen we maar dat het goed komt. En, zou dat het zijn, denkt u? De Heere weet van die twijfel en de Heere die wil die twijfel wegnemen. Hij gaat het geloof ondersteunen. En dan zegt de engel Gabriël iets wat eenvoudig weg is te onderzoeken. Want wat zegt hij dan vervolgens? Elisabeth, je nicht, die is in verwachting. En die is in verwachting van een zoon. Twee oude mensen. 6 maanden al. En wat denkt u nou, gemeente? Hoe zou u nou deze regels van de engel verwerken? Als je twijfelmoedig bent. Ik denk zomaar dat Maria zich aan dit woord van de engel heeft vastgeklampt. En dat is nou precies wat het geloof doet. Er zijn mensen die zeggen bijna met de armen over elkaar. En die zeggen dat God, ja, God, dat Jezus er, ja ook, ja, en dat naar het kruis, ja, geen probleem, oh ja, dat geloof, van kaf tot kaf, dominee. Nou, daar ben ik blij om, maar je hoort er soms geen centje pijn in. Maar het geloof, en dan is het een geloof wat niet hier zit, maar wat hier zit, in het hart zit, het geloof, dat is een zaak dat omgaat met God. Dat geloof, dat zoekt altijd naar bevestiging. Dat geloof, dat is dynamisch. Dat geloof, dat leeft. En dat geloof kan het niet verdragen dat de Heere zich soms zo stil houdt. Dat de Heere zich verbergt. Zoals Habakkuk, Heere, hoe lang schreeuw ik en gij antwoordt niet. Dat is geloof. En dat geloof is werkzaam. Voelt u het verschil of niet? En dat vinden we hier bij Maria. Misschien is het een spiegel voor u. Wat doet ze? Ze gaat. Ja, niet omdat ze de engel niet zou vertrouwen. Maar het is bijna te mooi om waar te zijn. Dat hij gedacht heeft aan zijn genade. Dat nu de volheid van de tijd is aangebroken. En dat zij nu de Zoon van God onder haar hart mag dragen. Je kunt het je toch gewoon niet voorstellen. En daarom haakt ze erna in die dagen. Ze gaat naar het zuiden, naar Hebron. Om Elisabeth haar nicht op te zoeken. Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen reisde met haast. Nou, daar heb je het. Naar het gebergte in de stad van Juda. En daar krijgt ze de bevestiging die ze zo hard nodig heeft. En trouwens, Elisabeth krijgt ook een bevestiging. Want weet u, gemeente, ja, ijzer scherpt me met ijzer. Daarom zijn we vanavond in de kerk. Kinderen van God zoeken elkaar altijd op. Die hebben elkaar ook nodig. Kunnen elkaar zo vertroosten en bemoedigen. Het
geloof onderzoekt de dingen. Net als die inwoners van Berea, als Paulus heeft gepreekt dat de Messias is gekomen. En wat doet het geloof? Ze onderzoeken. Werkzaam geloof. En dan gebeurt het dat Maria binnenkomt bij Elisabeth. Natuurlijk, we moeten het even goed in de tijd plaatsen waarin het gebeurt. Vandaag de dag, ja, je kan nooit meer ergens zomaar binnenvallen. Dan moet je een afspraak maken en zeggen, ja, ik heb nou wat anders aan mijn hoofd. Maar in die tijd ging dat natuurlijk niet. Daar kwam hij binnenvallen, dus dat was een verrassing voor Elisabeth. En dan staat er de groetenis van Maria. Wij zouden zeggen, een beetje platweg gezegd, hallo, of goeiedag. Goeiedag, dat is wat Maria zegt als eerste. Goeiedag Elisabeth, fijn je weer te zien. Zo moet je het denk ik voorstellen. En wat zegt Elisabeth vervolgens? Zegt ze dan, goeiedag, oh Maria, jij was de laatste die ik hier verwacht zou hebben. Wat brengt je hier? Dat moet toch wel een reis van 4 dagen zijn geweest. Nee, dat zegt ze niet. Wat staat er in de Bijbel? Elisabeth zegt niet eens goeiedag terug. Maar op het moment dat ze de stem van Maria hoort, wordt ze vervuld met de Heilige Geest. En zegt ze het uit vol van verwondering, van waar komt mij dit? Hoe kan het dat deze eer mij te beurt valt, betekent dat letterlijk. Dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Hoe wist ze dat? Ja, dat wist ze door de Heilige Geest. Maria heeft nog niks gezegd. Was aan Maria ook nog niks te zien. Gemeente, zo is God die dat geloof ondersteunt, krachten geeft. En zo mag een mens ook wel eens om een teken bidden. De Heere biedt het wel eens aan. Die goddeloze koning Agas. Hij zou een verbond willen sluiten met 2 koningen. De Heer had hem gewaarschuwd. Vertrouw niet op die 2 koningen. Ze zijn bedriegers. Nou ja, een beetje te vergelijken met onze situatie als het komt tot een overeenkomst wellicht met Poetin. En dan kan het zomaar zijn dat het een onbetrouwbare deal wordt. En dat uiteindelijk de Russen nog verder optrekken, ondanks de deal. Nou, zoiets. Vertrouw niet op die 2 koningen, Agas, vertrouw op mij. En ik zal je een teken geven om te laten zien dat ik betrouwbaar ben. Ijs bovenuit de hemel of ijs beneden uit de diepte. En Agas wil helemaal niet luisteren. Hij trekt zijn eigen plannen, komt hij met een vroom smoesje. En dan zegt hij, ik zal niet eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. En dan zegt de Heere, daarom zal de Heere u lieden zelf een teken geven. Jou wil geen teken, je krijgt een teken. De wereld krijgt een teken, gevraagd of ongevraagd. Ziet, de maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. Mag je een teken verlangen? Gabriel geeft ongevraagd het teken. Vandaag de dag, we leven in een moderne tijd en medisch gezien kan er een hoop. En als het kindje in de buik van de moeder is, dan wordt er gekeken of alles goed is. En dan wordt er een scan gemaakt en groeit het goed. En wilt u weten wat het is? Kan tegenwoordig allemaal, hè? Ja, graag zeg het maar. Of nee, liever niet. Laat het maar een verrassing zijn. Maar ze weten het al, hè? Ze weten het al, jonge meisje. Ja, hadden ze in die tijd niet. Maar de engel die vergist zich niet. Een zoon. Voor allebei. Wat een bevestiging, gemeente. En wat een oneindige goedheid van de Heere. En daarmee gaan we maar eindigen. We hebben nu voor vanavond ook weer genoeg gehoord. Mag de Heere het vragen, het geloof. Om het kind te ontvangen, aan het hart te drukken. U zegt, ik vind het, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het mijn leven lang gehoord, maar doe het maar gerust. Want de Heere komt ons door middel van de prediking en zoveel tekenen die hij geeft tegemoet. Om dat zwakke, dat aangevochten geloof waarvan we zeggen, ja dat kan niet, dat is onmogelijk. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Als hij over het water moet lopen, dan loopt hij over het water. Als hij de zwaartekracht moet overwinnen, dan overwint hij de zwaartekracht. Als hij de ogen van blinden moet openen, dan opent hij de ogen van blinden. Onze God die ons in deze werkelijkheid heeft geplaatst met alle natuurwetten van dien is er zelf niet aan gebonden. Zo groot is mijn God. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Gemeente, dat is onze troost. Dat is onze troost. En de wereld ziet het niet. En waarom ziet de wereld het niet? Omdat de wereld alleen maar kijkt naar dat wat groot, groots is. Grote namen. Ja, daar zijn camera's op gericht. Daar zijn microfoons op gericht. En al dat andere, dat zien we niet. De wereld is verblind. Maar de kerk ziet het. U ziet het. Dat hij komt, gekomen is. Laten we aanbidden, gemeente. Deze koning, ik wens u van harte gezegende kerst toe. We samenkomen, ons mogen buigen, ons mogen scharen rondom de kribben van Bethlehem. Mogen buigen over de kribben. Nee, je zit er niks bijzonders aan, dat is waar. Gewoon een mens. En dat kindje Jezus huilt net zo hard als alle andere kinderen. Maar die herders, die hebben het gezien. En de wijzen naar het oosten eveneens, want die worden ook niet uitgesloten. Want ze komen en ze geloven. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Mogen we instemmen met de woorden van Bernard van Clairvaux als hij zegt, in deze geschiedenis zie ik drie wonderen. Het is een wonder dat God mens geworden is, dat is het eerste wonder. Het is een wonder dat hij geboren is uit een maagd, dat is het tweede wonder. En zegt hij, het is een wonder als mijn hart daar amen op zegt. Zullen we maar zeggen, gemeente. Zie de dienstmaagd, zie de dienstknecht des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Amen. Laten we zingen. De lofzang van Maria, vers 1 en vers 2. In ons gebed willen we voorbeden doen voor mevrouw W.M. Verboom Harskamp. 17 december mocht ze de leeftijd van 77 jaar bereiken. En ook laten we bidden. De zus van Wietske Kruisman ligt in het ziekenhuis en haar situatie is erg zorgelijk. Laten we voorbeden doen voor Wietske en Gerard en hun familie. En bovenal voor de zus van Wietske. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Lieve Heer in de hemel, zo is opnieuw het kerstevangelie naar ons toegekomen en we hebben die edelsteen, het evangelie, omgedraaid en we kwamen terecht bij het onmogelijke en het onogelijke van uw werk, dat u zo begint in deze wereld. Heere, dat is wonderlijk en het gaat aan de verstandigen en aan de wijzen voorbij en het wordt aan kinderen geopenbaard en eenvoudigen zal u steeds schade slaan. U keert eigenlijk alles om. Dat koninkrijk, hoewel het van boven komt, wordt als een zaadje, mosterdzaadje, neergelegd in de aarde, het kleinste van alle zaden. Je kijkt er overheen, maar Heere, het wordt de grootste van de gewassen waarin de vogels kunnen nestelen. En zo breekt u door, zo bidden we ook uw koninkrijk komen, maar dat gaat ook echt gebeuren. Terwijl het lijkt alsof het woord van u en de kerk van u in het wereldgebeuren nou niet bepaald veel betekenis heeft. Toch, Heere, geldt het dat uw woord heerschappij heeft. We hebben dat ook bemerkt in de afgelopen eeuwen, hoe dat woord van u beslag gelegd heeft in heel deze wereld, overal gepredikt wordt. Het is ook een van de tekenen waar u over spreekt, dat dan het einde komen zal. Heere, zoveel tekenen worden ons gegeven, wetend, Heere, dat wij als mensen zo zwak zijn in het geloof. En het grootste teken dat u gaf, Heere, dat was het kruis dat geplant is op Golgotha. En in de man van smarten vinden we het leven, het bloed der verzoening op het paasfeest, want hij is het paaslam dat ons uit het diensthuis van de zonden uitleidt, waar dat bloed aan de posten van ons levenshuis gestreken is. En Heere, zo komen we aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht om u te bidden en te vragen: geef ons en vermeerder ons dat geloof. Nee, Maria begreep het niet en ook wij, Heere, zien zoveel losse draden die we niet kunnen duiden. Maar ze kwam in geloofsovergave en dat was voor haar genoeg. En toen ze geloofde, toen ze zich overgaf, toen kwamen daar de bevestigingen en de tekenen. Want zo bent u, Heere. Zelfs die ongelovige Zacharias kreeg nog een teken tegen wil en dank. Ziet, ge zult zwijgen en niet kunnen spreken, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt. En dat zwijgen, dat was hem nog tot zegen, want al die 9 maanden lang kon hij overdenken, kon hij mediteren, kon hij de schriften nazoeken. En als dan zijn tong wordt losgemaakt, dan moet het hoge woord eruit. En dan komt er een lofzang op zijn lippen, die zijn weerga niet kent. Dat u bezocht hebt, de opgang uit de hoogte. Die zon die gaat op, maar die zon die komt niet van beneden, maar die zon die komt van boven. Genade spreidt haar morgenrood. En zo mogen wij leven, Heere. En wat was het een genade voor Elisabeth, een genade voor Maria. Ze zochten elkaar op en ze werden daarin versterkt en bemoedigd. En zo waren ook wij vanavond bijeen in de kerk en ook vanmorgen. En we belijden dat we dat nodig hebben. We moeten er met elkaar over spreken, Heere, en zo ook meeleven. We geloven de gemeenschap der heiligen. Zo dragen we elkaar aan u op, in het bijzonder mevrouw Verboom, die haar verjaardag mocht vieren. Een mijlpaal, we gedenken dat u weer een jaar gespaard hebt. We gedenken de zegeningen van het leven, maar bidden ook om kracht bij het klimmen van de jaren. Stel deze zuster tot zegen voor de gemeente. En zo bidden we ook, Heere, voor familie Krijgsman, voor Allen die bij haar betrokken zijn. Voor Wietske, voor Gerard, maar ook voor de zus van Wietske met name, die zo slecht ligt. Geeft u moed en kracht, geeft u uitzicht naar omhoog. Heren, wat waardevol dat we er nog kunnen zijn. Mogelijk nog woorden mogen spreken. U weet het, Heren. Wees u ook in die moeitevolle situatie aanwezig. Wees u de trooster, wees u de leidsman. Want de dood is niet langer meer is wel een afsterven van de zonde. Geen betaling meer van de zonde, wel een afsterven van de zonde. Maar uiteindelijk de dood. Waarvan we mogen zeggen dat nu de dood geen angst meer aanjaagt, omdat alles is voldaan. Die dood wordt voor uw kinderen een doorgang tot het eeuwige leven. En dan is het ernstig en dan is het verdrietig. Maar dan kan er toch ook iets van die hemelse vreugde in de ziekenkamer en de doodskamer neerdalen. Geeft u dat, Heren? U kent de situatie. Zo dragen we elkaar aan u op. We bidden voor de vervolgde broeders en zusters in tal van gebieden in deze wereld. In Noord-Korea, China, Iran en zoveel andere plaatsen. En we bidden, Heren, dat ook in de formatie van een nieuwe regering we nog een regering mogen krijgen. We maken ons grote zorgen over de verschuivingen die we zien op medisch en ethisch gebied in ons land. Heren, wij staan machteloos. En wij willen u vragen, wilt u een ommekeer geven? Er is een oplossing. En dat is niet dat het stemgedrag van de Nederlander verandert. Maar dat wij alle tot bekering komen. Heren, leer ons te zien dat dat uiteindelijk toch het kernprobleem is. Van het rijke Westen. We hebben u verlaten. Terwijl er een rijke erfenis ons gegeven is in de historie. En door al die welvaart dachten we het allemaal zelf te kunnen en hebben we u het zwijgen opgelegd met alle gevolgen van dien. Wij bidden u, Heren, breng ons terug aan uw voeten. Gedenk ons zo allen, breng ons weer op de plaatsen waar we thuis horen. Beveilig en bewaar ons, breng ons weer samen op de eerste kerstdag, wij met onze kinderen. We zien uit naar uw komst, o gezegende borg en zaligmaker, want nog eenmaal zal u wederkomen als rechter van het heelal. Heren, dan zal alle oog hem zien en dan breekt het koninkrijk ten volle door. En dan worden de vruchten gezien en dan wordt het ook gezien dat twijgje uit die afgehouwen tronk is degene die nu gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. Hoor dan ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We zingen als laatste van Psalm 72, daarvan vers 2 en vers 10. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.